Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 84 zingen wij het eerste vers. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerschade God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heere voor of in te treden. En wat we verder volgen, Psalm 84, daarvan het eerste vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen en daarvan het vijfde hoofdstuk. Wij herzeggen u 1 Thessalonicenzen 5, maar vooraf de geloofsbelijdenis van Nicea, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, het vierde vers. Ik geloof ook in den Heiligen Geest die één met Zoon en Vader is in wezen. En wat er verder volgt.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen nu 1 Thessalonicenzen 5. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijft. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderven overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts, nog der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. En wij bidden u, broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heere en u vermanen. En acht hen zeer veel in liefde om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander. En wij bidden u, broeders, vermaand de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt langmoedig jegens allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaagt alle tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Verblijd u alle tijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Blust de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van alle schijn des kwaads. En de God des vredes zelf, heilige u, geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u lieden bij de Heere dat deze zendbrief al de heilige broederen gelezen worden. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u lieden. Amen.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze tweede Pinksterdag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Thessalonicenzen 5 en daarvan het 19e vers, waar we Gods woord lezen: blust de geest niet uit. Deze woorden. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons in deze morgen bij het Pinkstervuur. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het branden van het Pinkstervuur. In de tweede plaats willen we letten op het uitblussen van het Pinkstervuur. En in de derde plaats willen we letten op het aanwakkeren van het Pinkstervuur. Dus deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij het Pinkstervuur. Drie gedachten: in de eerste plaats het branden. Want als er sprake is van uitblussen, dan veronderstelt dat ook een branden. Iets wat niet brandt, dat kun je ook niet uitblussen. Onze tweede gedachte: het uitblussen van het Pinkstervuur. Kan dat eigenlijk wel? Waarom waarschuwt de apostel daartegen? Hoe gebeurt dat dan eigenlijk? Welke waarschuwing ligt daarin voor ons? En onze derde gedachte, het aanwakkeren van het Pinkstervuur. Dat ligt in deze tekst eigenlijk ook besloten. En we kunnen ook uit het geheel van de schrift zien dat er aangedrongen wordt juist op het aanwakkeren daarvan. Als er niks gebeurt, dan wordt het vuur steeds minder. Vuur heeft onderhoud nodig. Als je er niet naar omkijkt, dan smult het op den duur weg en dan gaat het uit. Dus deze vermaning houdt ook in een aanwakkeren. Gemeente, op Hemelvaartsdag hebben wij ook stilgestaan bij dezezelfde brief van de apostel Paulus. We stonden stil bij het vierde hoofdstuk, waar de apostel spreekt over de hemelvaart van de kerk. Hoe de Heere hen, als hij terugkomt, eerst zal opnemen, en hoe zij hem zullen ontmoeten in de wolken, eer dat het oordeel zal aanvangen. We hebben toen ook iets gezegd over de band van de apostel Paulus met de gemeente van Thessalonica. En dat laten we dus nu vanmorgen maar rusten. We staan nu stil bij een van de slotvermaningen in deze brief. Het is een hele reeks van afsluitende vermaningen die natuurlijk allemaal één geheel vormen. Moeten we wel beseffen dat we niet één zo'n vermaning helemaal los kunnen maken van de context. Ze vormen ten diepste een eenheid. Geen kwaad voor kwaad vergelden, zich verblijden, onophoudelijk bidden, God in alles te danken, de geest niet uit te blussen, de profetieën niet te verachten, de dingen te beproeven, maar het goede te behouden, zich te onthouden van de schijn des kwaads. Het zijn hele praktische vermaningen die toen, maar ook vandaag, nog altijd van belang zijn. Vanmorgen staan we stil in het bijzonder bij één van die vermaningen: blust de geest niet uit. Jongens en meisjes, als ik het tegen jullie heb over blussen, over uitblussen, wat denk je dan aan? Nou, zeg je dan maar, nee, het eerste waar ik aan moet denken, dat is aan de brandweer. Want als er vuur brandt, dan wordt de brandweer gebeld om te blussen. Precies als het gaat over blussen, dan denken we aan vuur. Daar gaat het hier ook over, maar niet over echt vuur. Het is een beeld, beeldspraak. Het vuur wat hier bedoeld wordt, heeft te maken met het werk van de Heilige Geest. En dat vraagt voor ons vanmorgen wel even een omschakeling in ons denken. Want vuur heeft voor ons een hele negatieve klank. Ja, niet een kampvuur. Maar over het algemeen, als wij aan vuur denken, dan denk je, dat moet zo gauw mogelijk uit. Dat is gevaarlijk. Vuur is negatief. En we moeten vanmorgen een klein beetje proberen te denken zoals de Joden dachten. En voor het Joodse volk is vuur niet per definitie negatief. Voor de Jood heeft het vuur ook een hele mooie kant, een hele positieve kant. Vuur heeft voor de Jood te maken met Gods aanwezigheid. Ik zal 3 voorbeelden daarvan geven. Ik denk in de eerste plaats aan het brandende braambos. Daar was vuur in het braambos. En het vuur in het braambos, dat was Gods heiligheid. Gods heiligheid in Christus brandde als een vuur in het braambos. En het braambos verteerde niet. Het tweede voorbeeld wat ik zou willen geven, dat is Sinaï. De wetgeving. Als de Heere zijn geboden afkondigt, dan doet hij dat onder het teken van donder en vuur. De Heere zelf is daar aanwezig in zijn heerlijkheid, in zijn majesteit. En het derde voorbeeld wat ik zou willen geven, dat is de ingebruikname van de tempel. In de tijd van koning Salomo, daar is de Heere ook aanwezig. En hij is daar aanwezig ook in het vuur. En het vuur dat wordt door een wolk omringd, omdat het anders het volk van Israël zou verteren. Maar het positieve is dus de aanwezigheid des Heren. En vanmorgen heeft vuur dus ook een positieve klank, want het gaat over de Heilige Geest. Het gaat over de aanwezigheid van de Heilige Geest. Jongens en meisjes, gisteren heb je er ook iets van gehoord. Heel kort hebben we erbij stilgestaan. En toen heb ik ook gezegd dat ik erop terug zou komen. Op het hoofd van de apostelen, daar waren tongen als van vuur. En dat liet zien dat de Heilige Geest op hen kwam. Er zijn hele bijzondere tekenen van de Heilige Geest. Wind en vuur. En dat past eigenlijk heel mooi bij elkaar, want wind wakkert het vuur aan. Als er geen wind is, dan zal het vuur zich zo niet kunnen verspreiden en mogelijk dat het vuur ook uitgaat. Als mensen de kachel willen aansteken en er is geen trek in de schoorsteen, dan lukt het niet. Daar is ook enige wind nodig. Kort geleden heeft er zo'n grote brand gewoed in het Harde, op het militaire oefenterrein. En hoe kwam het dat die brand zo groot is? Want ik begreep dat er best wel vaker sprake is van brand bij militaire oefeningen. En dat de eigen brandweer dat dan ook wel weet te blussen. Waarom lukte dat nu niet? Waarom werd dat zo'n grote brand? Dat kwam door de wind. De wind heeft het vuur aangewakkerd, zodat het zich verspreidde. Dus wind en vuur gaan heel goed samen. En het derde teken wat we ook in de Bijbel tegenkomen van de Heilige Geest, dat is olie. Nou, als je die 3 componenten hebt, je hebt wind, vuur en olie, dan kan dat binnen de kortst mogelijke tijd worden tot een grote uitslaande brand. En daarom is dit een heel duidelijk beeld, een eenvoudig beeld, ook een ingrijpend beeld van de Heilige Geest. En het verschrikt ons enigszins, vuur, dat kan ik ook wel begrijpen. Want als kind ben ik ook altijd gewaarschuwd voor vuur. Zeker de oude mensen onder ons, die zullen als kind ook vaak gewaarschuwd zijn voor vuur. Want het kan in een ogenblik je hele huis in brand leggen. Het is zo gevaarlijk, jongens en meisjes, blijft gevaarlijk. Speel niet met vuur. Maar ik zei al, dit is geen echt vuur. Want anders dan zouden de apostelen en die mensen daar op de grote Pinksterdag, die zouden in een ogenblik verteerd zijn door vuur. En hoe komt het nou? Hoe komt het nou dat zij niet verteerd zijn? Dat komt omdat het heel bijzonder vuur is. Dit is het vuur des geestes. En dat vuur des geestes, dat kon pas gaan branden na de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Als er vuur gaat branden, mag je vrezen. Onze God is een verterend vuur. Vuur is een beeld van de toren van God, waar niemand voor zal kunnen bestaan. Maar het vuur van Pinksteren, wat is de aard van dat vuur? Het vuur van Pinksteren is een liefdevuur. Het vuur van Pinksteren is een ijvervuur. Het vuur van Pinksteren, dat is de liefde des geestes, die het op zich genomen heeft om de verdiensten van Christus te brengen in de harten van mensenkinderen. Hoe komt het toch dat die 3000 mensen niet door het vuur verbranden? Dat komt omdat Christus die levendmakende geest heeft verworven. Dat komt omdat hij de hitte van Gods gramschap heeft geblust, zodat die geest in plaats van mensen te verteren met de verdiensten van de middelaar in aanraking kan brengen. Dit vuur, dat is een heerlijk vuur. Dit vuur moet niet geblust worden. Dit vuur is niet gevaarlijk. Dit vuur, daar moeten wij allen mee in aanraking komen. En wat is nou belangrijk als het gaat over vuur? Nou, heel belangrijk is denk ik voor de brandweer, waar is het ontstaan? Waar is de vuurhaard? Waar heeft het vuur op het hevigst gebrand? En als het nou gaat over het Pinkstervuur, waar is de vuurhaard? Het is heel goed om dat vast te houden, ook straks als het over het uitblussen gaat van dit Pinkstervuur, gemeente. Maar waar is de haard? Wel, dit vuur is uit de hemel gekomen. Dit vuur is in de hemel aangestoken. Wij kunnen bij de vuurhaard niet komen. Ondanks de ernstige waarschuwing die hier in deze tekst staat, is er toch geen mensenkind in staat om dat vuur van Gods liefde uit te blussen. De bron van dat vuur ligt in God zelf. En de Heilige Geest komt daar vandaan. We hebben het gisteren gehoord, hij komt van boven. Hij is door God uitgezonden, uitgestort op deze aarde. Met een heerlijk gevolg. Want waar een vuur brandt, daar is licht. Waar een vuur brandt, daar is warmte. We zien dat vuur gaan branden in het hart van de apostelen. Ze zijn zo vol met liefde tot God. En ze zijn vol met liefde tot Christus. En ze zijn vol met liefde tot de mensen die gekomen zijn, tot de naaste. Het is een liefdevuur dat brandt. En niet alleen in het hart van de apostelen, maar we zien dat vuur ook gaan branden in de kerk. We zien dat vuur ook gaan branden in de harten van mensenkinderen die dat vuur helemaal niet kenden. Hoe heerlijk is dat in die eerste Pinkstergemeente? Hoe warm is het daar? Wat hebben ze veel voor elkaar over? Wat zijn ze hartelijk aan de Here en ook aan elkaar verbonden? Ziet hoe lief zij elkander hebben. Was het nog maar zo in de tijd waarin we leven? Hoe komt dat? Dat komt omdat het vuur des geestes daar zo brandde in die eerste christengemeente. Want waar liefde woont, Daar gebiedt de Heere de zegen. Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in der eeuwigheid. Ruzie doet de geest wijken. Zodat we het opletten, jongens en meisjes, als je uit de kerk komt, dat je niet elkaar in de haren vliegt, dat je niet een twistgesprek begint, dat je niet, want dan is soms voor vader en moeder en voor jezelf ook, is de hele kerkdienst alweer vergeten. Dan zijn we bezig om het vuur des geestes te blussen. En de vermaning is nu juist, blus de geest niet uit. Brand dat liefdevuur ook in onze harten. Of is het allemaal te veel? Is het allemaal te zwaar? Moeten we nou weer naar de kerk? Nee, zegt David in Psalm 84, hoe brandde mijn genegenheid om's Heeren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Er was een liefdevuur in zijn hart. En van nature is dat niet zo. Brandt dat vuur ook in onze harten. Vuur heeft een verlichtende werking. Dan ga je dingen zien die je in het donker niet ziet. Ik denk aan de Christenreis van Bunyan, waar hij in een kamer komt en het is aardedonker, je ziet niet hoe het eruit ziet, totdat er een licht wordt aangestoken. En dat is als het vuur des geestes in ons hart ontstoken wordt, gemeente. Dan valt er licht over je leven, dan valt er licht over de zonde, dan valt er licht over je schuld. Dan ga je dingen zien die je altijd hebt horen preken, maar die je nooit beleefd hebt. Dan gaat het licht op in de duisternis, kent u dat? Is de prediking voor ons ook ontdekkend geworden? Is de prediking voor ons verlichtend geworden? Is zo aangrijpend dat we vreemdelingen zijn voor onszelf. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik voelde geen smart. En ik vroeg niet, mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Het licht des geestes zal moeten opgaan, om in ons duistere hart licht te laten schijnen op die dingen die we niet kennen en die we niet weten. En dat is niet alleen op wie wij zijn en wat er van ons te zeggen valt, maar ook het licht op de weg der verlossing. Ook daar hebben wij van nature geen zicht op. We hebben er geen kennis van. We weten het alleen met ons verstand dat het bestaat. Maar als het licht des geestes opgaat, ga je daarnaar zoeken, daarnaar verlangen. Dan moet je die zaligmaker ook persoonlijk leren kennen. Kent u dat, gemeente? Is zo het licht al in onze harten op mogen gaan. Vuur heeft ook een reinigende werking. En niet alleen negatief, is niet alleen de vuilnis die in het vuur gegooid wordt. Er zijn plaatsen waar men gewoon is om het vuil te verbranden. En ons land kent ook verbrandingsovens. Maar bij reinigen, dan moet je denken, het gaat niet over vernietigen, het gaat over reinigen. Dan moet je denken aan edelmetalen. Die door het vuur verhit worden, zodat het vuil van het goud en van het zilver wordt afgescheiden. En het zuiver goud en zuiver zilver wordt. En dat is ook een van de werkingen van Gods Heilige Geest. Hij gaat reinigen. Echt waar, dan gaat er een vuur branden in je leven. En dan is er heel veel wat verteerd. Dan kunnen onze ongerechtigheden niet blijven bestaan. Zij verbranden als sneeuw voor de zon. En je eigen gerechtigheden, waar je aanvankelijk zo zuinig op bent, daar blijft niks van over. Brandt dat pinkstervuur, gemeente, ook in ons hart. En dat is niet vanzelfsprekend. Jongens en meisjes, vuur moet worden aangestoken. Het is niet zo dat mensen geboren worden met een waakvlammetje. Er zijn mensen die dat leren, dat de Heilige Geest al in je hart werkt. Het vuur brandt al, het moet alleen nog iets harder gaan branden. Nee, van nature zijn we enkel duisternis. Er zit geen waakvlammetje in ons hart. Van nature zijn we dood in de zonde en in de misdaden. En je kunt ergens gaan wachten tot er vuur komt. Stel je voor dat je vanmiddag ergens in het bos bent, dan moet je nu zeker niet met vuur komen. Maar stel je voor dat je op een bankje gaat zitten en je denkt, nou, ik ga eens wachten tot het hier begint te branden. Nou, dan kun je lang wachten, want het gaat niet branden. Ja, het gaat branden als er iemand is die het aansteekt. Vuur komt niet vanzelf, vuur moet aangestoken worden. En zo is het met het vuur des geestes, gemeente. Daar is niet een klein vlammetje, maar dat vuur dat moet aangestoken worden door Gods geest. En dat gebeurt in de wedergeboorte. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En ja, dat hoeft niet schokkend te zijn. Kijk, vuur dat begint over het algemeen heel klein. Vuur begint geruisloos. Het is niet zo dat een vuur gelijk knappert. Ik heb wel eens bij een brand gestaan en dan hoor je het vuur loeien. Je hoort die vlammen, die hoor je gewoon loeien. Ja, zo is het natuurlijk niet begonnen. Als het vuur begint, dan is het klein. Als het vuur begint, dan is het geruisloos. Ja, je gaat wel snel iets ruiken als er een vuur brandt. En dat is nou ook met het vuur van de Heilige Geest. Nee, het begint vaak niet opzienbarend. Niet dat ineens alles in vuur en vlam staat. Maar als de Heilige Geest het vuur aansteekt, dan komt er liefde. Dan komt er enig licht. Dan gaan de zonden in ons leven verbranden. Dan ga je in beginsel merken wat de uitwerking is van dat Pinkstervuur. En als u dat nou niet kent, of als jij dat niet kent in je leven, dan zou ik zeggen, smeek daar toch om. Of de Heere dat vuur wil aansteken in je hart. Of net als door de prediking van de apostelen, die vurige tongen, het vuur aangestoken mocht worden in de harten van mensen. Of dat nou ook in de kerk mag gebeuren. En dat is zo wonderlijk als je de Heere lief krijgt. Als je zijn woord lief krijgt, dan kun je geen woorden geven. Liefde, dat kun je niet onder woorden brengen. Dat is ook niet uit te leggen. Maar als het er is, dan is het er wel. En degenen die het hebben, die weten wat het is om lief te hebben. Die weten ook wat het is. Dat ervaar je, dat beleef je. En dat wordt ook zichtbaar. Dat wordt ook merkbaar, onze eerste gedachte, het branden van het Pinkstervuur. We gaan naar onze tweede gedachte, het uitblussen van het Pinkstervuur. Kan dat dan? Kan je dan het vuur des geestes uitblussen? Nou, de geest zelf kunnen we niet uitblussen. Dat zult u wel begrijpen, dat is onmogelijk. En wij kunnen de vuurhaard niet uitblussen. Ons bluswater, dat zal in de hemel nooit komen. Dat is veel te hoog. Dat kunnen wij niet bereiken. Gelukkig niet. Wij kunnen de haard niet uitblussen. Wij kunnen de onwederstandelijke werkingen des geestes niet uitblussen. Proberen Gods kinderen dat niet? Nou, dat proberen ze wel. Dat proberen ze zeker. Maar dat gaat hen niet lukken. Die werkingen die zijn onwederstandelijk. Daarom is deze vermaning best wel op zijn plaats. Als de apostel zegt, blus de geest niet uit. Ik denk dat het verschillende betekenissen kan hebben. In de eerste plaats zal het mogelijk zien op de buitengewone gaven van de Heilige Geest. Die waren er in de dagen van de apostelen. De Heilige Geest gaf de gave van de genezing. De Heilige Geest gaf de gave van de tongentaal. De Heilige Geest gaf de gave van de profetie. en andere gaven. En het kon zijn dat mensen door hun eigen schuld die gaven kwijtraakten. Blus de geest niet uit als de Heere bijzondere gaven heeft gegeven. We zouden verder kunnen denken aan de algemene werkingen van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is niet alleen werkzaam in het hart van Gods kinderen, maar de Heilige Geest is werkzaam in de harten van degenen die mogen leven onder het woord. En in Hebreeën 6, daar kun je zelfs lezen van mensen die de hemelse gaven gesmaakt hebben. En die de Heilige Geest ontvangen hebben. De Heilige Geest deelachtig zijn geworden, zo staat het er letterlijk. En die toch het vuur des geestes hebben uitgeblust. En met die mensen loopt het heel verschrikkelijk af. Dus dat kan, dat er een zekere werking is van de Heilige Geest in ons hart, dat wij het goede woord van God gesmaakt hebben en dat we het toch zelf uitblussen. We lezen bijvoorbeeld in het Oude Testament in Genesis 6 dat de geest des Heren niet langer twistte met de mensen in de dagen van Noach. Mijn geest zal niet in der eeuwigheid twisten, zegt de Heren, met de mensenkinderen. Wij lezen van de fariseeën en de schriftgeleerden dat zij de Heilige Geest wederstonden. Dus zij zijn allemaal mensen die bezig geweest zijn om de Heilige Geest uit te blussen. Misschien bent u er ook wel mee bezig. Ik denk dat er wel mensen zijn onder ons die in hun jonge jaren indrukken gehad hebben van dood en eeuwigheid. Dat er mensen zijn die vroeger best heel graag naar de kerk kwamen en dachten dat zij de Heere lief hadden en allemaal andere mooie dingen. En wat is er nou van overgebleven? En hoe komt het nou als je 40 geworden bent of als je 60 bent dat het allemaal weg is? Wie heeft dat gedaan? Nou, ik denk dat je het zelf gedaan hebt. En dat wij bezig geweest zijn om de Heilige Geest uit te blussen. En de duivel die helpt je daar wel een handje bij. De duivel, jongens en meisjes, die wordt wel genoemd de commandant van de brandweer. En de duivel heeft heel veel groot materieel. Als hij maar denkt dat er ergens een pinkstervuurtje begint te branden, dan rukt hij uit. Dan gaan alle alarmen af bij de vorst der duisternis en bij zijn dienaren. En dan komt hij erop af. En dan zal hij wel helpen om dat vuurtje uit te blussen. En wij van nature, we doen er zelf ook aan mee. Wij gebruiken de instrumenten die de vorst der duisternis misbruikt om het vuur in ons hart uit te blussen. Gelijk naar de kerkdienst duiken we op onze mobiel. Ja, dat moet je vooral doen. Dan ben je bezig om dat vuurtje uit te blussen, om de gedachtenis aan de woorden van de dienst weg te nemen. Blus de geest niet uit. En ik ben bang dat er heel veel mensen zijn die de brandmeester zijn. Wat is dat, de brandmeester? Nou, dat zegt de brandweer als alles onder controle is. Dat wil nog niet zeggen dat het vuur uit is, maar dan is alles onder controle. We hebben het in de hand. En met heel veel kerkmensen is het zo, gemeente, we zijn de brandmeester. We zorgen wel dat het binnen de perken blijft, dat het niet ons hele leven gaat beheersen, dat het tot de zondag beperkt blijft, een klein vuurtje. En als het te groot wordt, dan blussen wij het uit. En de vorst der duisternis helpt ons ermee. Blus de geest niet uit. Ook de algemene werkingen des geestes niet. Blus de geest niet uit. Want het is nog een zegen Als de Heilige Geest ons indrukken geeft, als het woord nog beslag legt. Ik weet ook wel dat het niet zaligmakend is, maar het is wel een voorrecht. De Heere kan het gebruiken om ons hart te openen. Hij kan door zijn geest te paren aan zijn woord, ook al was het eerst alleen maar algemene genade, maar dat woord door de geest kracht laten doen in onze harten. Blus de geest niet uit. En ja, dat wordt ook tegen Gods kinderen gezegd. Zijn Gods kinderen daar dan ook mee bezig? Ja, want hun oude bestaan, dat onderwerpt zich niet aan God. Die oude mens, die is ook lid van de brandweer. Die oude mens, die staat niet aan de kant van God. Maar die oude mens, die doet er alles aan om het werk des geestes tegen te staan. In het hart van Gods kinderen is een strijd gaande. Een strijd tussen vlees en geest. En die twee die kunnen elkaar niet verdragen. Dus als ik het goed begrijp, leert u de afval der heiligen, dominee? Nee. Ik leer niet de afval der heiligen, want Gods kinderen gaat het niet lukken. Ze doen het wel. Ieder kind van God kent voorbeelden in zijn leven. Als de Heilige Geest begint te overtuigen, wat een opstand dat er dan komt in je hart. Ik ga me niet onderwerpen, ik doe het niet. Ik wil het niet. En toch moeten zij het verliezen. En hoe komt dat? Wel, jongens en meisjes, in de Christenreis van Bunyan, jullie kennen dat boek toch wel? Echt waar, dat boek, dat moet je allemaal gelezen hebben. Er staan zulke mooie voorbeelden in. In de Christenreis van Bunyan lezen wij van een haardvuur. En nu staat er een man, die staat voortdurend water te gieten op dat vuur. En die man is de duivel. En dat vuur er gaat niet uit. Hoe kan dat nou? Want je zegt, ja, als je toch water op het vuur blijft kiepen, dan gaat het toch uit. Nee, dat vuur er gaat niet uit. Ja, en dat kon Christen nog niet begrijpen. Totdat hij zag wat er werkelijk gebeurde. Want aan de andere kant van de muur, daar stond iemand. Een andere man. Christus. En weet je wat Christus aan het doen was? Voortdurend gooide hij olie op het vuur. En door die olie bleef het vuur branden. De duivel kreeg het niet uit. En zo is het nu ook in het leven van Gods kinderen. Ze zijn ook bezig met blussen, maar ze krijgen het niet uit. Omdat de Heere zorgt voor de olie des geestes. De olie die hij verworven heeft. Ja, het kan wel ver gaan. Soms dan is er door eigen schuld niks anders over dan een rokende vlaswiek. En een rokende vlaswiek, dat is een lontje waar nog maar een heel klein vuurpuntje in zit. En dat er een vuurpuntje in zit, dat merk je aan de rook. Hoe minder vuur, hoe meer rook. Maar waar rook is, daar is vuur. En nu zijn er van Gods kinderen, ja, die zijn alleen nog maar een rokende vlaswiek, door eigen schuld. En dan is het zo onbegrijpelijk dat ik lees in de profetie van de profeet Jesaja, de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Hij zorgt voor de olietoevoer naar die vuurpunt, zodat het niet uitgaat. Wij leren niet de afval der heiligen. Maar Gods kinderen moeten wel gewaarschuwd worden. Het is geen goed werk waar ze mee bezig zijn. Dat tegenstaan tegen de Heilige Geest. Blus de geest niet uit, zegt de apostel. Hoe kan dat dan? Hoe kun je de geest uitblussen? Jongens en meisjes, hoe kun je een vuur uit laten gaan? Ik zal er drie dingen van zeggen. En de vrijwilligers bij de brandweer, die zullen er nog wel veel meer van kunnen zeggen, denk ik. Maar in de eerste plaats, je kunt een vuur uit laten gaan door de brandstof weg te halen. Kijk, zolang er maar brandstof is, dan blijft het branden. Maar als je de brandstof eruit haalt, als je het hout wegtrekt, ja, dan gaat het vuur op den duur uit. En wat is nou de brandstof voor het vuur des geestes? Het woord. De prediking. Niet voor niets volgt er direct op dit vers, in het 20e vers, veracht de profetieën niet. Degene die de profetieën verachten, die zijn bezig om het vuur des geestes uit te blussen. En dat kan twee kanten op. Dat kan van de kant van de profeet en dat kan van de kant van de hoorder. We lezen het helaas van de profeet Jeremia in hoofdstuk 20 vers 9, dat hij zich voorgenomen had om niet meer te profeteren in de naam des Heren. Maar hij zegt, het werd in mij als een brandend vuur. De profeet Jeremia was bezig om het vuur des geestes uit te blussen. En ik denk dat elk van Gods knechten en elk van Gods geroepen ambtsdragers wel eens momenten heeft dat hij Jeremia gelijk is. En dat hij zegt, Heer, ik heb er geen zin meer in. Het geeft zoveel reactie. Het geeft zoveel vijandschap. Ik heb mezelf er niet meer voor over. Ik heb er geen zin meer in. Dan zijn we bezig om het vuur uit te blussen. Dan zegt de Heere tegen zijn dienaren, blus de geest niet uit. Maar ook aan de kant van de hoorder. Want niet voor niks in dit hoofdstuk, kijk eens naar het 12e vers, gaat de apostel erop wijzen, ik heb gezegd, het staat allemaal niet los van elkaar. Dan gaat de apostel erop wijzen hoe wij met ambtsdragers omgaan. Iemand die ambtsdragers tegenwerkt, door God geroepen ambtsdragers, die niet erkent dat Gods knechten door hem gezonden zijn, dat de woorden die zij brengen woorden Gods zijn, als ze in overeenstemming zijn met de schrift, die alleen maar bezig zijn om kritiek te oefenen, die zijn bezig om de geest uit te blussen. De Heer zegt tegen zijn discipelen, als ze niet naar je willen horen, dan moet je het stof van je voeten afschudden en moet je weggaan naar de volgende plaats. Dat is wat. Ik denk dat er wel eens dominees weg moesten uit een gemeente, omdat het daar voor hen onmogelijk werd gemaakt. Ze konden hun woord niet meer kwijt. En nu is natuurlijk een dominee 100% verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag enzovoort. Zeker wel. Dominee kan ook zelf de schuld zijn. Maar wat kun je ook als gemeente bezig zijn om de geest uit te blussen? Blus de geest niet uit. Sla de mond van een dienaar niet dicht. Zorg dat een ambtsdrager zijn werk kan doen. Dus zorg dat de brandstof blijft. In de tweede plaats, je kunt een vuur uitblussen, we hoorden dat voorbeeld al, door er water overheen te gooien. Bluswater, dat werkt goed. Nou, er is heel veel bluswater. Ik noemde het al, onze mobiele telefoon. Er zit boordevol bluswater. Wereldgelijkvormigheid, dat komt echt het vuur des geestes niet ten goede. Aardsgezindheid, oppervlakkigheid, zonde. Het vuur bij David was bijna uit. Hij zegt in Psalm 51, neem uw heilige geest niet van mij. Het was door zijn eigen schuld, door zijn eigen zonde, kon hij het vuur des geestes niet meer zien branden in zijn hart. Blus de geest niet uit. En ik weet er nog een, jongens en meisjes. Als de kachel niet wil branden, dan kan het ook zijn omdat je vader vergeten is om het schuifje open te zetten, waardoor de zuurstof naar binnen moet gaan. En dan gaat het niet. Er moet wel een stroom zijn. Er moet wel zuurstof bij het vuur kunnen komen. Als je alle kanalen dichtzet, gaan het uit. En wat zijn de zuurstofkanalen dan? De genademiddelen? Het gebed. Als er geen gebed is, als er geen gehoorzaamheid is, als er niet een waarnemen is van de middelen, als we slordig zijn in onze kerkgang, enzovoort, 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 vermaande ongeregelde, staat er in dit hoofdstuk, dan zijn we bezig om het vuur des geestes uit te blussen. En ik zeg niet dat het een onvergeeflijke zonde is. Gelukkig zijn er mensen tot bekering gekomen nadat ze jarenlang het vuur des geestes hebben geprobeerd uit te blussen. Maar het zijn wel zonden. En je bent bezig met een heel gevaarlijk werk. Het is een zonde die alleen door kerkmensen bedreven kan worden. En die allerlei droeve gevolgen met zich meebrengt. En die uiteindelijk brengt in het eeuwige vuur. Kun je de algemene werkingen van de Heilige Geest hier uitblussen? Er is een vuur dat je nooit zult kunnen uitblussen. Waar de worm niet sterft en waar het vuur niet wordt uitgeblust. Bent u daar nooit eens bang voor? Smeek toch of de Heere wil geven dat ons bluswater mag verdampen. En dat het vuur des geestes in onze harten mag branden. We gaan er onze derde gedachte het aanwakkeren. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 51, vers 6 en 10. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, en dan vindt ge in onze offerande lust. Psalm 51, vers 6 en 10. onze derde gedachte, het aanwakkeren. Deze vermaning heeft natuurlijk een doel, niet uitblussen, ja maar wat dan? Wat dan? Als er niks gebeurt, dan gaat het vuur uit. Vuur dat verwaarloosd wordt, dat blijft niet branden. En daarom heeft de apostel daar ook een positieve bedoeling mee. Als hij zegt niet uitblussen, bedoelt hij het tegenovergestelde. Het vuur moet aangejaagd worden. Het vuur moet aangewakkerd worden. Is daar wel brandstof voor het vuur? Gebruiken wij de genademiddelen? Is daar wel zuurstof voor het vuur? Is er een gebedsleven? Hebt u een binnenkamer? Is er een luchtinlaat? Is er gehoorzaamheid aan Gods woord en aan zijn geboden? En apostel Paulus die zegt dat ook tegen zijn geestelijke zoon Timotheus. Hij zegt, om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is. Dus in Timotheus is de gave van God en die moet hij opwekken. En dan zegt de kanttekening bij dat woord opwekken, terwijl de apostel hier gebruikt, betekent eigenlijk een klein vuur dat bijna uitgegaan is of onder de as bedekt, door blazen wederom levendig en brandende te maken. Een zeer bekwame gelijkenis, waardoor aangewezen wordt dat alzo de gave des geestes door bidden, aanhouden in het lezen en vlijtige bediening onze beroeping vermeerderd en als brandende gemaakt worden. Je moet wel de middelen waarnemen. En dat geldt ook Gods kinderen, ook al heeft God dat vuur in je hart aangestoken. Je moet wel de middelen getrouw waarnemen. Anders dan wordt het een smulbrand. En dat kan niet de bedoeling zijn. Nee, je krijgt het niet uit. Gelukkig niet. Maar een smulbrand, dat is geen leven waar wat van uitgaat. Dat is niet wat de Heer bedoelt. Dat is niet al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. En daarom het moet aangewakkerd worden. Vuur dat zich niet verspreidt. Dat gaat de andere kant op. Op de Pinksterdag verspreidt het. Het zat op een iegelijk van hen. En anderen worden daardoor aangestoken. Zo zou er in het leven een opwekking moeten zijn. Heel vaak zie je het tegenovergestelde. Als je het leven van Gods kinderen in de Bijbel kijkt, dan zeg je, nou, het gaat zo mooi, dan is er een hoogtepunt en dan knalt alles naar beneden. Dat zou niet moeten. Dat is niet tot eer van God. En als er geen olie des geestes zou zijn, dan zou het allemaal nog verkeerd gaan. En als de wind des geestes er niet aan te pas zou komen, zou het allemaal nog verkeerd gaan. Die wind, ja, daar kom je achter als de Heere dat vuur in je hart heeft aangestoken, dat die wind, die kun je niet maken. Het kan soms zo windstil zijn. En als die wind des geestes ontbreekt, gaat het niet goed. En daarom mag het gebed wel zijn, ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind. Het vuur moet blijven branden. Ik denk aan het brandofferaltaar. Het vuur op het brandofferaltaar was door God aangestoken. En dat vuur dat mocht nooit uitgaan. Wee degene die het zou proberen om dat vuur te doven. Ook tijdens de woestijnreis, dat vuur dat moest blijven branden. En de priesters die moesten daarop toezien. Zij hadden een verantwoordelijkheid daarin. Ze hebben dat vuur niet aangestoken, maar ze hadden wel een verantwoordelijkheid. En zo hebben ambtsdragers, zo heeft ieder gemeentelid een verantwoordelijkheid gemeente. Om dat vuur van Gods algemene genade niet te doven. En om het vuur van Gods bijzondere genade als u dat mag kennen, niet in de weg te staan. Het moet brandende blijven. We worden ook gewaarschuwd voor vreemd vuur. In deze Pinksterdagen heeft iedereen het over het vuur van de geest, ja. Nou ja, Nadab en Abihu, die hadden ook vuur. En die kwamen met dat vuur voor Gods aangezicht. Maar weet u wat het probleem was? Dat vuur dat kwam niet van het brandofferaltaar. Dat vuur dat was niet door God aangestoken. Dat vuur dat hadden ze in de keuken zelf aangestoken. En weet u hoe dat het afgelopen is met Nadab en Abihu? Verschrikkelijk. Zij zijn door het vuur van Gods toren gedood. Je moet niet spelen met het vuur des geestes. Je kunt dat zelf niet aansteken. Je kunt het niet ergens vandaan halen uit je eigen keuken. Het moet van het brandofferaltaar komen. De duur verworven geest. En ja, ook in die eerste christengemeente had je een Ananias en Safira. En die mensen die speelden ook met vuur. Die deden het werk van de Heilige Geest na. Alsof je het vuur des geestes kunt namaken. Nou, ze zijn door het vuur verteerd. Grote verantwoordelijkheid. Waar komt het vuur vandaan? En hoe ga ik ermee om? Brand ons kaarsje nog. We lezen van Johannes de Doper. Hij was een brandende en een lichtende kaars. Was geen schijnwerper. Er wordt een kaarsje genoemd. En hij mocht in zijn tijd, in zijn omgeving, licht verspreiden. Een gemeente, dat is ons alle roeping. Maar hoe zouden wij kunnen? Als het vuur van de Heilige Geest niet in onze harten brandt. Kinderen des Heren, niet onder een korenmaat. De Heer heeft dat vuurtje niet in je hart aangestoken om er een emmer overheen te zetten. Maar laat uw licht schijnen onder de mensen. Dat is de opdracht. En hoe zou ik het kunnen als de kandelaar niet zelf gevoed wordt door de olie des geestes. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.